Oké, we zouden vandaag gaan nadenken over bekering, over het idee van wat bekering inhoudt voor ons. Naar aanleiding van de les van vorige keer, als we over echtbreuk hebben gesproken, van ja, betekent het bekeren van echtbreuk, betekent dat God stoppen moet met de echtbreuk, of vergeeft God echtbreuk en kun je daarna verder gaan met de echtbreuk. Dus ja, ik heb wat gedachten bijeenverzameld om na te denken, wat zegt de Bijbel over bekering? Nu in Matthäus hoofdstuk 3 vers 2, dat zien we als Johannes de Doper begint te prediken, dat hij predikt het volgende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes de Doper predikte dat mensen zich moesten bekeren. Als we een hoofdstuk verder kijken, in hoofdstuk 4, vers 17, dat als Jezus begint te prediken, dat hij predikt, in 4, 17, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekering is een woord dat je doorheen het Nieuwe Testament zult terugvinden. Het is een woord dat, ik denk, dat spijtig genoeg vaak in christelijke kringen wordt vergeten en niet genoeg wordt benadrukt. Los van de les waar we vandaag over gaan spreken, je zult veel mensen horen spreken, je moet geloven. Geloven, dat is het. Hè. Geloven en je zult behouden worden. Maar men vergeet vaak uit te leggen dat men zich ook moet bekeren. En wat bekering ook inhoudt. In Matthäus 12, vers 47, daar spreekt Jezus, pak maar vers 41, ik heb het hier opgeschreven, in 12 vers 41, daar spreekt Jezus over de mannen van Nineveh. En Jezus zegt daarover: zij zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus als we nu willen weten, wat bedoelt Jezus met bekering? Want de mensen van Nineveh, de inwoners van Nineveh, en we kennen het verhaal van Jona, wel, die hebben zich bekeerd toen Jona daar ging prediken. Wel, kijk eens in Jona hoofdstuk 3, wat daar wordt gezegd, wat zij deden toen Jona daar kwam. In Jona hoofdstuk 3, vers 8 en 9. Als Jona daar gekomen was en hij predikte, dan zien we in vers 8 dat de koning een bevel gaf, nadat hij gehoord had wat Jona zei. En er staat: zij moeten gehuld zijn in een rouwgewaad, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren in ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Bekeren betekent u afkeren van uw boze weg. Dus dat wat Jona daar gepredikt heeft, dat ze naar God moeten luisteren, betekent ook dat ze ergens mee moeten gaan stoppen. Ze moeten zich afwenden van een bepaalde levensstijl, van een bepaald gedrag. En dat is wat de koning oproept: stop met uw boze wegen na te leven. Stop daarmee. Stop met het onrecht te doen wat aan uw handen kleeft. En dan hoopt hij dat God genadig zou zijn en dat God hem daarin zou vergeven. Nu, we hebben juist in 1 Samuel 15 de schriftlezingen gezien hoe Saul de opdracht kreeg om de Amalekieten volledig te vernietigen, om alles te vernietigen, mens en dier. En wat doen ze? Het beste van de dieren houden ze voor zich. Maar God had gezegd, je moet alles vernietigen. En God is daar natuurlijk niet blij mee. En uiteindelijk, wat geeft Saul als argument? Ja, maar de mensen dachten, als we nu het beste houden voor ons eigen, en we gaan daar God offers mee brengen, ja, dat is toch goed? Wel, ik denk dat het vaak met zonde ook zo is. Dat mensen soms willen vasthouden aan zonde, en daarmee met de spinsel komen in hun redenering, ja, maar we gaan toch God daarmee groot maken, met hoe we het nu doen. Maar God had gezegd, je moet alles met de band slaan. En dan zegt God ook in die verse, in Samuel 15, het is beter om te gehoorzamen dan om offers te brengen. Als God iets gezegd heeft, dan moet je dat doen. En Colossenzen 3 vers 5 leert ons ook dat de christen, de mens, alle mensen, de plicht hebben om de leden die op aarde zijn, om die te doden. Dat wil zeggen, wat zonde is voor God, Dat moet weggaan uit ons leven. Dat moet worden weggedaan uit ons leven. Dat wil zeggen iets doden. En natuurlijk, dan moeten we ons de vraag stellen, als we eerst eens kijken naar Lucas hoofdstuk 3, vers 8, waar Jezus, als hij spreekt, oproept dat wij niet moeten ons gaan beroepen, dat is hier Johannes de Doper, die hier spreekt, en hij zegt dat mensen vruchten moeten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. Dan ben ik even aan het kijken, is het nu Johannes? Ja, het is Johannes. Hè. Maar het idee is, we moeten vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. Dus als ik zeg, ik bekeer mij, dan moeten daar ook vruchten uit voortkomen. Dan moet er iets gaan wegblijven, iets gaan verdwijnen, en dan moet iets in de plaats komen. En Galaten hoofdstuk 5, dat is een hoofdstuk wat we goed kennen, daar worden wij opgeroepen om na te denken over het leven naar het vlees, en het leven naar de geest van God. En daar worden wij bepaalde dingen genoemd, wat werken van het vlees zijn. Dat zijn dus geen vruchten van bekering, maar dat zijn vruchten van een leven zonder God, van een opstandig leven. En in vers 19 wordt bijvoorbeeld genoemd hoererij. En ja, ik heb mijn bord al een beetje voorbereid, want ik denk dat dat nuttig kan zijn om daar zo over na te denken. Dus hoererij is een zonde. Wat betekent bekering? Bekering betekent, ik heb het opgeschreven, veranderen van gedachten. Dat is wat het Griekse woord betekent. Hè? Berouw hebben. Een beter inzicht krijgen. Van harte verbeteren met afschuw van de vorige zonde. Dat is wat dat woord betekent. Iedere keer als je bekering tegenkomt, moet je dat invullen. Dus berouw hebben van uw gedachten en betere gedachten krijgen. Nu, als de zonde hoererij is, dan is die zeer bekering dat je daarmee moet stoppen. Ja? Of mogen, als je je eenmaal bekeerd hebt, zeggen van, ik blijf verder gaan in de hoererij. Is dat wat? Nee, dat is niet juist. Dus stoppen, ja, je moet daarmee stoppen. Als bijvoorbeeld Galaten zegt, losbandigheid. Losbandigheid. Dat wil zeggen dat je een los leven leidt. Dat je je weinig van normen en waarden aantrekt. Dat je eigenlijk je eigen ding doet. Als je bekeert, als je betere gedachten gaat krijgen, wil het dan zeggen dat je na je bekering dat nog steeds mag doen? Nee, dat moet zeggen, je moet daarmee stoppen. Dat is wat bekering is. Vers 19, de laatste hoofdstuk 5, vers 19. Als jij iemand zijt die aan toverij doet, dan gaat daar een voorbeeld van geven. Wat wil dat zeggen als jij toverij doet en je bekeert je daarvan? Stel je voor, je hebt allemaal boeken in je kast staan van toverij. Je hebt misschien afgodenbeelden in je huis staan. En je bekeert je daarvan. Betekent dat, als je je bekeerd hebt, dat je nog altijd die boeken in je kast mag laten staan? Dat jij die beelden mag laten staan? Dat je verder mag blijven doen met je te knielen voor die beelden? Dus, dan heb je niet bekeerd. Dan heb je niet betere ideeën gekregen. Dan heb je nog altijd dezelfde ideeën. Dat is niet wat bekering is. Dus bekering betekent, ik ga daarmee stoppen. Ik ga dat niet meer doen. Wat zien we daar nog? Bijvoorbeeld, ik ben iemand die afgunstig is. Afgunst. Wat betekent bekering? Dat ik daarmee ga stoppen. Dus ik heb betere inzichten gekregen en het inzicht is gekomen. Afgunst is een zonde, is een werk van het vlees. Wel, mijn beter inzicht is dat ik berouw ga hebben dat ik afgunstig ben geweest. En mijn beter inzicht is dat ik dat ga wegdoen uit mijn leven. Ik ga dat doden. Dat gaat niet meer aanwezig zijn. Ik ga daar dus mee stoppen. En ik ga iets anders in de plaats doen. En zo kunnen we eigenlijk al die woorden wat daar gegeven worden, kunnen we invullen. Op deze manier. En je zult bij elke zonde, zult je tot de conclusie komen dat God van u verwacht dat je daarmee stopt. Wat de zonde ook is. Anders moet je daar niet van bekeren. Anders moet je niet betere inzichten krijgen. In Galaten 5, vers 22 zien we dan wat eigenlijk in de plaats moet gaan komen. Dan zien we de vruchten van de geest. Maar daar ga ik niet bij stilstaan. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, dat is de tekst waar we vorige keer over gesproken hebben, daar worden ook bepaalde zonden genoemd. En dan zegt Paulus ook, kijk, de mensen die deze dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus als jij zo van deze dingen doet, vergeet het maar dat jij het koninkrijk van God zult beërven. Onmogelijk, dat gaat niet. En hij zegt erbij in vers 10, dwaalt niet. Dus ja, als iemand natuurlijk zegt, ja maar ik kan mij bekeren, en toch nog zo leven, toch nog die dingen doen, dan zegt Paulus dwaalt niet. Want dat klopt niet. En een van de dingen die Paulus noemt, is overspel. Dus wij moeten ons de vraag stellen, als ik overspel doe. Ik ben bijvoorbeeld gescheiden, terwijl ik dat niet mocht. En ik ben een nieuw huwelijk aangegaan. Dan leef ik een overspel. Dat is echtbreuk. Dat hebben we vorige keer gezien. Dat is wat de Bijbel defineert als echtbreuk. Heb ik dan een recht om te zeggen, ik bekeer mij, God vergeeft mij, maar ik mag nog steeds overspel doen na mijn bekering. Want wat is de overspel? Dat huwelijk. Het is een overspel. Dat is echtbreuk. Dus bekering zegt, ik ben tot betere gedachten gekomen. Ik heb spijt van wat ik gedaan heb. En dat wil dus zeggen dat ik daarmee ga stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat ik dit nog mag blijven doen. Is dat nu een tweede huwelijk, een derde huwelijk, een vierde huwelijk? Maakt niet uit. Dus zo moet je elke zonde, het gaat nu specifiek over een huwelijk, maar elke zonde moet je hier durven zetten en je de vraag stellen, wat betekent bekering? Wat is het gevolg daarvan? Nu, kijk eens in Johannes hoofdstuk 3, Johannes hoofdstuk 8, als Jezus een gesprek gaat hebben met de Samaritaanse vrouw, met de overspelige vrouw, de Samaritaanse, dat komen zetten. Er is een vrouw die wordt betrapt op overspel, onder het oude verbond. En die wordt bij Jezus gebracht. En hun motivatie om die vrouw bij Jezus te brengen was niet zuiver, want ze wilde Jezus een verzoeking brengen, te kijken wat hij zou gaan antwoorden. Maar daar worden die woorden gesproken, wie van u zonder zonde is, die werpt maar de eerste steen, want dat was wat de wet vroeg. En Jezus zegt tegen die vrouw, in vers 10, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En vers 11, en zij zeiden, niemand heeft. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. Maar wat zegt Jezus dan? Ga heen, zondig van nu af niet meer. Zodat wij eigenlijk zeggen dat wij na onze bekering nog steeds overspelige relaties mogen houden, dan zeggen we iets anders wat Jezus zegt. Want Jezus zegt, een vrouw die betrapt is op overspel, ga en zondig niet meer. Dat wil zeggen, stop met wat gaan doen was. Want dat is de zonde waarom ze haar wilde stenigen. Dus Jezus is genadig, maar hij zegt wel, zondig niet meer vanaf nu. Dus wij moeten ons dan de vraag stellen, wat is de zonde? Wat is de zonde wat ik niet meer mag doen? In Johannes hoofdstuk 4, dat is het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat is het gesprek met de vrouw die water aan het putten is aan de bron. En Jezus vraagt haar om water. En in vers 15, daar lezen wij, als Jezus gesproken heeft over het levende water, dan zegt zij in vers 15, Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. En hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin heb jij waarheid gesproken. Wat betekent dit voor haar? Zij leeft met een man die niet haar man is. Dus zij is niet getrouwd. Gaan wij dan zeggen, als deze vrouw tot betere gedachten komt, dat zij nog steeds die relatie mag verder zetten, terwijl Jezus gezegd heeft, je hebt een man die niet uw man is. Terwijl we vorige keer gezien hebben, het huwelijk moet zijn tussen een man en een vrouw. En alles wat daar buiten is, is verkeerd. Dat impliceert, net zoals Jezus eerder in hoofdstuk 8 zei, ga heen en zondig niet meer. Stop met de zonde. Je kunt dat niet blijven verder zetten. In Marcus, hoofdstuk 14, vers 72, als Petrus gewaarschuwd is geweest tot 3 maal toe, dat Jezus zei, je gaat mij verraden. En Petrus die komt op dat moment tot het besef dat hij Jezus verraden heeft. En we zien dat Marcus zegt dat hij weende. Ik bedoel, dat berouw hebben, spijt hebben. Maar stel u voor, hè. Verraden, hè. Met 2 R, hè. Verraden. Petrus heeft Jezus verraden. Hij weent. Dat is berouw hebben. Hij weent. In Lucas geloof ik staat, hij weent bitter. Dat kwam van zijn hart. Hij besefte wat hij gedaan heeft. Wat betekent bekering? Dat Petrus daarna, als hij hem geweend heeft, als hij beseft heeft dat het een fout was, dat hij gewoon verder kan gaan met Jezus te verraden. Dat hij dat kan blijven doen. Nee, hij moet daarmee stoppen. Dat was fout, dat was slecht. Hij beseft dat. Hier, hij beseft dat. Maar hij gaat dan ook tot nieuwe inzichten komen, andere inzichten komen. Dat is bekering. Handelingen 2, vers 36 is de tekst die wij meestal aan de mensen zeggen. Bekeer u en in ieder van u laten zich dopen tot vergeving van zonde. En in Handelingen 17, daar zien wij in vers 30. Dat bekering iets is wat wij aan iedereen moeten leren. Het maakt niet uit wie het is. In Handelingen 17, vers 30 en 31, daar lezen wij: God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Dus wij moeten mensen oproepen tot bekering. En dat is niet altijd fijn. Want soms leven mensen een zonde en hebben ze het goed in hun zonde. Maar wij moeten nog steeds zeggen, je moet je bekeren van wat zonde is. Niet van wat wij willen dat, of vinden dat zonde, maar van wat God zegt dat zonde is. Er is geen keuze. Als mensen zich niet bekeren van hun zonde, gaan ze voor eeuwig verloren. Wij weten dat, dus wij hebben geen enkel recht om mensen in hun zonde te laten leven. Om hen daar niet voor te waarschuwen. Om te zeggen, God vergeeft u en blijf maar zondigen. Dat is gewoon een leugen. Bekeren wil zeggen, stop met de zonde. Handelingen 19, dat is het voorbeeld van wat ik juist zei. Ik heb toverij daarop geschreven. Kijk eens wat als Paulus het evangelie predikte in Handelingen 19, vers 18. Handelingen 19, vers 18. En velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden. Waarom zouden ze hun schuld komen belijden als ze gelovig zijn geworden? Omdat er gepredikt is, je moet je bekeren van je zonde. Je hebt fout gedaan, je hebt tegen God gezondigd. En omdat dat besef te komen, moet je ook zeggen tegen de mensen waarin ze hebben gezondigd. Anders gaan ze ook nooit kunnen weten. Als jij niet tegen de mensen zegt dat toverij slecht is, hè, denk je nu dat mensen bij u in één keer een schuld gaan komen beleiden en zeggen, oh, ik heb toverij gedaan. Als ze het niet weten, weten ze het niet. Hè? Als jij niet tegen mensen zegt, je mag niet stelen. Je mag niet in echtbreuk leven. Hoe gaan mensen zich daar ooit van kunnen bekeren? Wel hier, ze komen hun schuld beleiden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van hen, of enige van diegenen, vers 19, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze, ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Enorm veel. Ik weet niet precies wat de waarde is, maar zij zijn er maar zeker van dat het veel geld waard was. Want dat zijn de dingen waar je vaak veel voor moet betalen, voor dat soort dingen. Maar wat betekende bekering? Wat betekende berouw? Stel je voor, en ik heb daar vroeger ook over nagedacht, als ik slechte cd's had, als ik verkeerde videofilmen had, of illegale cd's had. Stel je voor dat je bekeert nu. Ik heb me daarvan bekeerd. En ik ga het gewoon aan iemand anders geven. Het is zonde voor mij, maar ik ga het wel aan iemand anders geven. Begrijp je waarom deze mensen zeiden, we steken alles in de fik, weg ermee. Wat het ook waard is, dat is bekering. Dat is berouwheid. Stoppen met de zonde. En ervoor zorgen dat iemand anders ook niet kan zondigen. In Matthäus, laten we eerst een spreuk lezen. Een spreuken 28, een hele mooie spreuk. Die heel veel zegt over wat God van de mens vraagt. En dan zullen we een vergelijking van Jezus gaan zien die daaraan beantwoordt. Spreuken 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Dat is een principe wat in het Nieuwe Testament wordt herhaald. Je moet niet doen alsof je geen zonde hebt. En je moet niet doen dat je zegt, ja, ik zondig, maar ik vraag vergeving. En daarna gaat je gewoon verder in de zonde. Dan krijg je van God geen vergeving krijgen. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleidt en nalaat. Nalaat wil zeggen, ik ga daarmee stoppen. In Matthäus hoofdstuk 21, daar geeft Jezus een gelijkenis. Een gelijkenis die ik nogal eens vaak gebruik als ik met nieuwe mensen studeer, omdat dat is zo simpel en het zegt zoveel over wat berouw en bekering is. Jezus vraagt, iemand had twee kinderen. En wat denk jij daarvan, zegt hij. Iemand had twee kinderen, hij ging naar de eerste en zei, de kind ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zei, ja heer, maar hij ging niet. Vers 28 en 29, vers 30. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden de laatste. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk van God. Want Johannes heeft u de weg van de gerechtigheid gewezen en je hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Dus Jezus wil de Joden duidelijk maken. Jullie zijn mensen die zeggen, ja God, ik luister naar u, maar ze luisteren niet. Ze doen niet wat hij zegt. En de hoeren en de tollenaars, dat waren mensen die zeiden, God, ik moet van u niks weten. Totdat ze betere inzichten kregen, kregen ze berouw en hebben ze toch geluisterd naar God. En dat is bekering. Spijt hebben van wat je gedaan hebt en stoppen met wat je gedaan hebt en naar God gaan luisteren. We vinden in de evangelie ook het voorbeeld van wat we moeten doen als een christen zondigt, als een broeder zondigt. In Lucas hoofdstuk 17. En ik wist dat niet, maar dat woord wat hier als berouw wordt vertaald, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat in andere teksten als bekering wordt vertaald. En ik was daar wat teksten over aan het opzoeken en ik heb dan met het Grieks gezocht en daarmee kwam ik daarbij uit. In Lucas hoofdstuk 17, daar zien we in vers 3, zie toe op uzelf. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem. Indien hij berouw heeft, vergeef hem. En dat wil zeggen, berouw, indien hij zich bekeert. Vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb mij bekeerd, zult gij hem vergeven. Dat is een gebod van Jezus. Dus we moeten ook voorzichtig zijn wanneer wij gaan zeggen, ja, iemand bekeert zich wel, maar ik ga die niet vergeven. Ik wil die niet vergeven. Ik kan die niet vergeven. Ja, als je zo spreekt, dan zal God ook u niet vergeven, zegt Jezus in de bergrede. Maar hier zien we, het is mogelijk dat zelfs al zijt je bekeerd, al zijt je in het nieuwe leven gekomen als christen, dat je gaat zondigen. En als dan uw broeder tegen u zondigt, en die komt, en die doet dat 7 keer per dag, dan zouden we ons natuurlijk de vraag kunnen stellen, ja maar, hoe oprecht is zijn berouw wel geweest? Maar dat is niet onze vraag. Onze vraag moet zijn, zegt hij tegen mij dat hij spijt heeft, ja, dan moet ik hem vergeven. Dat is zo simpel als dat. En hoeveel keren? 7 keer. Ja, maar God, 7 keer, hij meent het niet. Dat is niet mijn zaak. Mijn zaak is te gehoorzamen wat hier staat, Al komt hij 7 keren per dag naar mij toe en zegt: ik heb spijt van wat ik gedaan heb, dan is het mijn plicht om te vergeven. In Handelingen hoofdstuk 8 zien we een mooi voorbeeld van een christen die iets doet wat bijna ondenkbaar is. Simon de tovenaar. Hij heeft zich bekeerd van zijn toverij. Dat wil dus zeggen, hij is gestopt met zijn toverij, want hij had heel veel aanzien, hij heeft dat opgegeven. Maar als hij dan ziet dat Simon, Petrus en Johannes zijn gekomen van Jeruzalem en dat zij door handoplegging de gave van de geest geven aan de mensen, zegt hij in vers 18, hij geeft hun geld, hij bood hun geld aan. Ik bedoel, dat was nog iets wat niet goed was. Daar moet zijn gedachte nog in veranderd worden. En hij zegt in vers 19, geef mij deze macht, opdat als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. En wat zegt Petrus? Uw geld zij met u ten verderven, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Gij hebt vast nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Hier is een christen, wiens hart niet recht is voor God. En Petrus zegt in vers 22, bekeer u van deze uw boosheid. En bid de Heer op deze toeleg van uw hart u mogen vergeven worden. Dus het is mogelijk dat gij als christen zondigt. Dat gij zelfs in die mate zondigt dat sommigen niet kunnen begrijpen dat je dat gedaan hebt. Maar wat zegt Petrus? Bekeer u. Zorg dat je andere gedachten krijgt. En vraag aan God dat hij u vergeeft. Want, zegt hij in vers 23 over Simon, ik zie dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. En Simon vraagt in 24, bid gij alsjeblieft voor mij tot de Heer, dat niks mij overkomen van wat gij mij gezegd hebt. In 2 Korinthe 12 dan zien we in vers 21, of we zullen vers 20 pakken, en ik ga even terug naar het bord. Paulus zegt, ik vrees misschien, of dat ik misschien bij mijn komst u niet zo zal vinden als ik wens, en zelf door u zo zal gevonden worden als gij niet bent. Ik vrees voor, en wat zegt hij dan? Hij vreesde voor twist. Hij vreesde voor twist. Hij vreesde voor toren. Hij vreesde voor zelfzucht. Dat zijn dingen die we, als we ons bekeerd hebben, als we christen zijn geworden, zouden we al die dingen moeten afgelegd hebben. Maar hier zien we dat er christenen zijn die daarin nog leven. Die daarin nog die daarmee nog bezig zijn met die zonde. En hij zegt, ik vrees voor die dingen. Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toren, van zelfzucht, verlaster, oorblazerij, verwatendheid en ongeregeldheid. Wat zegt hij in vers 21? Ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verontmoedigen zal, en dat ik zal hebben te treuren om vele van hen die vroeger in zonde geleefd hebben, die een zonde geleerd hebben, ja, hier, maar wat zegt Paulus over hen? En die nog niet tot wat zijn gekomen. Die hebben nog geen berouw gehad over wat? Over onreinheid, over hoererij, wat was het? En de ontucht. Hier. Christenen, die nog geen berouw hebben gehad over hun zonde. En wat zegt Paulus tegen hen? In vers 6, hoofdstuk 13, vers 1, dit is nu de derde maal dat ik tot u kom op de verklaring van 2 of 3 getuigen, of 2 getuigen of 3, zal iedere zaak vaststaan. Ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben al de overige vooraf gewaarschuwd, en waarschuw hen nog. Hij waarschuwt hen nog steeds. Waarom waarschuwt hij hen? Evenals toen ik de tweede maal bij u was, dan zegt de verte dat als ik nog eens kom, niet zal ontzien. Dus Paulus zegt, als ik nu kom,
dan moet je niet denken dat je hiermee nog blijft wegkomen. En wij zeggen niet. Maar het feit dat Paulus hem waarschuwt, het feit dat hij zegt, jullie hebben jullie nog niet bekeerd, laat zien dat er nog bekering mogelijk is.
Anders heeft dat geen zin om zoiets te zeggen. In Openbaringen 2 zijn we er bijna door. Daar zien we verschillende voorbeelden in de trend van wat Paulus zegt tegen de Corinthiërs. Openbaringen 2 en vers 5. Daar zien we dat de gemeente in Efeze was afgedwaald. Zij waren, bepaalde dingen waren ze goed, maar ze hadden hun eerste liefde opgegeven. Ze waren niet meer zo passioneel, zo ijverig, zo vurig voor God. En wat zegt Jezus tegen hen? Je denkt dan van welke hoogte jij gevallen bent en bekeer u. Kom tot betere inzichten, kom tot nieuwe inzichten. Maar ze waren eens christen geworden, dus ze hebben in dat nieuwe leven gewandeld. Ze wandelden nog steeds in dat nieuwe leven, maar ze hebben terug toegelaten dat er ergens dingen in hun gedachten niet meer vernieuwd waren, maar terug naar het oude keerden. En Jezus zegt, bekeer u en doe opnieuw uw eerste werken, maar als je dat niet doet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien jij u niet bekeert. Dus een christen kan zondigen, een christen kan zo zondigen dat hij daardoor verloren gaat, maar een christen kan zondigen en zich bekeren. Als hij berouw heeft weliswaar. In Openbaringen hoofdstuk 2 vers 16, daar hebben wij dinsdag ook even naar verwezen als we gesproken hebben over de afgodenoffers in de les van 1 Korinthe hoofdstuk 8. Dat zij sommigen hadden die vasthielden aan afgoderij. Terwijl we weten, de prediking van de evangelie is bekeer u van afgoderij onder andere. En hier zien we dat sommigen vasthielden aan afgoderij. En wat zegt vers 16? Wat zegt Jezus? Bekeer u dan. Maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijn kom. Dus Jezus geeft hen die christen zijn, die bezig zijn met afgoderij, een kans om zich te bekeren. En we weten dat de afgoderij in die tijd vaak gepaard ging met fysieke hoererij. In Openbaringen hoofdstuk 2 vers 21, dat is ook het voorbeeld wat wij hebben aangehaald dinsdag, in vers 20, die vrouw Isabel haar ding mocht doen. Ze beweerde dat ze een profetes was. En zij leerde dus en zij verleidde de knechten om te hoereren. Dus dienstknechten van Jezus werden verleid om te hoereren en om afgodenoffers te eten. Nu, we hebben gezien in Galaten en in Korinthe, iemand die hoereert, iemand die afgoderij doet, iemand die zonde doet, die zal het koninkrijk van God niet beërven. Dwaalt niet, zegt Paulus. Het kan niet zijn. Je gaat er nooit geraken zo. Maar wat zegt Jezus hier? Over de gemeente in Thyatira en voor hen die deze dingen doen? 22, die ik werp haar op het ziekbed en hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. Jezus geeft de kans om zich te bekeren. Om ermee te stoppen. Maar als ze dat niet doen, dan zijn er consequenties. Hoofdstuk 3 vers 3. De gemeente in Sardes. Hun werken werden in vers 2 niet vol bevonden voor God. En wat zegt Jezus in vers 3? Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien jij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en je zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Dus hier waren christenen. Mensen die behouden waren, die in het nieuwe leven zijn gekomen, die zich bekeerd hebben en laten dopen hebben, maar hun werken waren niet vol voor God. En Jezus zegt, denk eens aan toen je het ontvangen hebt. Denk eens aan hoe je het gehoord hebt. Bewaar dat en bekeer je. Kom tot nieuwe gedachten. Heb spijt van wat je aan het doen bent. Stop daarmee en ga het goede doen. En in vers 19, daar zegt Jezus: alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Ja, als christen zondigt je. Ieder van ons zondigt. En ja, al doen we 10 keren. Maar de boodschap is wel: zonder bekering is er geen vergeving mogelijk. En bekeren betekent stoppen met de zonde nalaten. Een laatste tekst, een Handeling hoofdstuk 26. Handelingen 26, vers 19. Als Paulus aan het spreken is met koning Agrippa, en hij is aan het vertellen over het evangelie dat hij predikt, dan zegt hij: daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar ik heb eerst hun die te Damascus waren en te Jeruzalem en het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd. En wat verkondigde Paulus? Dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met hun berouw in overeenstemming. Dus laat u nooit niet wijsmaken dat als iemand zegt dat iets een zonde is en je hebt er berouw over gehad, dat je daarna de zonde nog steeds moet doen. Dat is geen Bijbelse leer. Dat is geen Bijbelse gedachte. Berouw en bekering betekent nalaten en goede dingen gaan doen. Anders gaan doen. De wil van God gaan doen. Amen.